Gods wegen zijn ondoorgrondelijk. Dat is een zeer bekende spreuk die ook in de Bijbel staat. De manier waarop God het universum, de wereldgeschiedenis, uw leven bestuurt, aanstuurt, leidt, is niet een klein beetje doorgrondelijk, het is gewoon ondoorgrondelijk. Je kunt dat niet peilen. Het is ondoorgrondelijk, maar het is wel wijs. Er zit een enorme wijsheid achter de manier waarop God alles in de hand heeft. En over die wijsheid wil ik vanochtend een overdenking met u delen vanuit een parabel. Parabels associëren we meestal met parabels van de Heer Jezus, maar ik wil vanochtend een parabel van Jesaja met u lezen in Jesaja hoofdstuk 28. En als u een Bijbel bij u hebt, dan nodig ik u uit om naar Jesaja te gaan, hoofdstuk 28. Een gelijkenis van Jesaja, de gelijkenis van de landman. De gelijkenis van de landman in hoofdstuk 28. Vers 23. Daar schrijft de profeet: hoor mij aan en leen mij je oor. Luister aandachtig naar mijn woorden. Ik stel voor dat we dat ook gaan doen. Het is niet voor niks dat hij dat schrijft. Hij vraagt om aandachtig naar zijn woorden te luisteren. Vers 24. En nu is het de parabel. Als een boer zaaien wil, ploegt hij dan alle dagen? Blijft hij voren trekken in zijn land? Als hij het land geëffend heeft, strooit hij toch komijn en karwei, zaait tarwe in rijen, gerst in vakken en spelt langs de rand van zijn akker. Het is zijn God die hem daarin onderricht, die hem leert wat hij moet doen. Zo dorst men komijn niet met een dorstlede, en over karwei rolt men geen wagenrad. Komijn wordt met een stok uitgeklopt en karwei met een roede. Graan moet voor brood worden fijn gemalen. Maar een boer blijft niet eindeloos dorsen. Hij stuurt zijn paarden en het wagenrad eroverheen, maar hij laat het niet verpletteren. Ook dit vindt zijn oorsprong bij de Heer van de hemelse machten. Zijn beleid is wonderbaarlijk en hij volvoert het in grote wijsheid. Jesaja maakt dus een gelijkenis, een vergelijking tussen een boer en God. Op zich is dat een vrij spectaculaire vergelijking, vind ik, maar Jesaja zegt, als je naar de boeren stilkijkt, dan zie je daar een wijsheid in die man zijn werk. En die wijsheid is een afspiegeling van de wijsheid van onze God. En de les van zijn parabel is dan ook het laatste vers, het laatste deel van vers 29. Gods beleid is wonderbaarlijk, hij volvoert het in grote wijsheid. Maar dat is voor velen onder u misschien wel een heikel punt. Is Gods werk zo wijs? Daar hebben mensen veel vragen over en u misschien ook, en misschien zelfs op dit moment hebt u daar moeite mee, worstelt u daarmee, omdat je de hand van God in uw leven niet direct ziet. Zijn bestuur is immers ondoorgrondelijk en je weet niet wat God aan het doen is in uw leven, waarom er bepaalde dingen u overkomen of u overkomen zijn, waarom uw leven zo'n gang gegaan is. En misschien heb je daar grote vragen over van: Heer, waar bent u mee bezig? En waarom moet mij dit overkomen? De weg die God gaat met de volkeren, met de wereldgeschiedenis, met uw leven, is allesbehalve evident. En dat is vaak heel raadslachtig, vaak zelfs heel confronterend. En je kunt echt de kluts ervan kwijt zijn. Zo sprak ik vorige week nog met een gezin. Ik was op bezoek bij mensen. 2014 is een rampjaar. Een overlijden in de familie. Een opname in het ziekenhuis voor een van hen, een recent ongeval bij iemand, bij de andere in het gezin. En ze zeiden mij letterlijk, het mag toch wel eens gaan stoppen. Al die tegenslagen van dit jaar, Gods beleid, Gods wijsheid in hun leven, is voor hen onzichtbaar. En Jesaja beseft dat ook, en om Gods wijsheid een beetje aanschouwelijk te maken, heeft hij ons meegenomen naar de boerderij. En hij zegt, de wijsheid van een boer is eigenlijk de wijsheid in Gods werk. Zoals de boer met zijn akker en met zijn gewas omgaat, zo gaat God met ons om, met zijn volk, met u persoonlijk. En de wijsheid van de boer blijkt uit drie zaken die we in die parabel hebben gelezen. Ik noem ze eerst eens op en dan gaan we erbij stilstaan. En op het einde gaan we dat dan toepassen naar onszelf. Ten eerste, de boer werkt volgens een bepaald plan. Ten tweede, hij geeft elk gewas een eigen behandeling. En ten derde, al zijn werkzaamheden staan in het teken van de opbrengst, van de oogst. Laten we er eens bij stilstaan. Ten eerste, de boer werkt volgens een plan. Hij begint ermee in vers 24. En hij stelt daar een vraag. Als een boer zaaien wil, ploegt hij dan alle dagen? Blijft hij voren trekken in zijn land? Ja, de vraag stellen is ze natuurlijk beantwoorden. Er is geen enkele boer die continu zijn akker aan het ploegen is. En ploegen en nog eens ploegen en de ene week na de andere een akker ploegen. Nee, op een gegeven moment ploegt hij zijn akker. Dan echt hij zijn akker. Dan strooit hij zaad erin. En dan wacht hij tot de opbrengst. Een boer heeft een doel voor ogen. Hij bereidt zijn akker voor op het zaaien. Hij gaat planmatig te werk. Eerst begint het met, in de winter dan, zijn akker te ploegen. Het ploegijzer gaat de grond in. De kluiten worden helemaal omgewoeld. Heel die akker wordt overhoop gehaald. Dan begint hij met te eggen. Vers 25, als hij het land geëffend heeft. De zware kluiten moeten verkruimeld worden en de akker moet effen worden gemaakt. Dan komt hem langs om zaad te strooien. Ten vierde, dan gaat hem oogsten, nadat het zaad is opgekomen. En tenslotte brengt hij zijn opbrengst naar de schuur en daar begint hij te dorsen. Daar wordt de opbrengst gedorst. En achter al die werkzaamheden, zegt Jesaja, ja, daar zit een agenda achter, een bepaalde planmatige aanpak. En waar haalt die boer zijn wijsheid vandaan? Vers 26. Het is zijn God die hem daarin onderricht, die hem leert wat hij moet doen. En ook vers 29. Ook dit vindt zijn oorsprong bij de Heer van de hemelse machten. Aan de ene kant kun je zeggen, een boer die leert dat van vader op zoon. De boeren stil leren door op te groeien op een boerderij en het gewoon van je vader te leren. Nee, zegt Jesaja, ten diepste komt die wijsheid van God zelf. De manier om landbouw te bedrijven heeft God al in de schepping gelegd. En een boer ontdekt dat alleen maar, hij leert dat alleen maar en hij past dat alleen maar toe. Ten diepste ligt de boeren stil al in de schepping verborgen. Het planmatige van arbeid na arbeid, de ene activiteit na de andere, om toe te werken naar de oogst. Dat is een eerste blijk van wijsheid. De boer werkt volgens plan. Ten tweede, de boer geeft ook elk gewas zijn eigen behandeling. Vers 25. Als hij het land geëffend heeft, strooit hij toch komijn en karwei, zaait tarwe in rijen, gerst in vakken en spelt langs de rand van zijn akker. Elke zaadsoort wordt verschillend ingezaaid. Het tarwe wordt in rijen gezaaid. Gerst, dat krijgt blijkbaar bepaalde vakken toegewezen. En spelt, dat wordt langs de rand van de akker gezaaid. Elk gewas op zijn eigen wijze. Als de Bijbel in Vlaanderen was geschreven, dan zou je zij als schrijven, tuinkers, ja, dat strooi je breed uit. Spinazie, Dat zaai je in rijtjes en dat werkt een klein beetje om. En boontjes, die moet je 1,5 centimeter toch diep in de grond steken. Dus ook bij ons, we doen dat, elk gewas zijn eigen wijze. En ook daaruit blijkt de wijsheid van de boer. Hij weet precies met welk zaad hij in de hand heeft en hoe hij het moet behandelen. En ten derde, al zijn werk staat in het teken van de uiteindelijke vrucht. Wanneer de boer geploegd heeft, geëcht heeft, gezaaid heeft, en wanneer het gewas rijp en oogst klaar is, dan doet de boer iets vreemds. Dan komt hij met zijn sikkel, wij zouden zeggen hij komt met een pikdorser, maar in die tijd was het met een sikkel, hij komt met zijn sikkel en hij vernietigt zijn oogst. Heel vreemd, hij kapt al die aren en die halmen af, hij legt ze op een kar, hij brengt ze naar zijn schuur en daar begint hij erop te kloppen met een dorsvlegel of met een roede zoals het hier staat of met een wagenrad. er komt een paard aan met een dorst slede die er overheen gaat. En hij begint zijn oogst eigenlijk pijn te doen. Vreemd, wat een raar gedrag. Hij slaat zijn oogst. Maar waarom doet hem dat? Natuurlijk niet, zoals er staat. Hij wil het niet verpletteren, vers 28. Hij weet precies hoe ver hij moet gaan, want hij wil de korrels uit de aren krijgen. Het kaf moet van het koren worden gescheiden. En ook dat is de wijsheid van de boer. Hij klopt op zijn oogst, maar niet om zijn oogst te vernietigen, maar om de vrucht vrij te laten komen. En daarom blijft hij niet kloppen en kloppen en kloppen. Nee, hij weet precies hoeveel slagen zo'n oogst kan verdragen. Hij wil de korrels vrij laten komen. Dat is de wijsheid van de boer. En waarom vertelt Jesaja nu die gelijkenis? Wat hebben we eraan dat hij die gelijkenis vertelt? Wel, zegt Jesaja, zoals een boer omgaat met zijn land en met zijn gewas, zo gaat God om met zijn volk, Israël. En zoals de boer op een gegeven moment iets zeer vreemds doet, namelijk zijn eigen akker vernietigen en erop beginnen kloppen, zo doet God dat ook met zijn volk. Kijk eens in vers 21. De Heer zal opstaan zoals destijds op de Perazim. Hij zal grote beroering veroorzaken, zoals in de vlakte van Gibeon. Hij zal iets tot stand brengen, iets bijzonders. Hij gaat iets buitengewoons volbrengen. En wat is dat dan? Welk vreemd werk zal God doen? Vers 22. Nu dan, staak jullie spotternijen, anders zullen jullie boeien nog meer knellen, want dit heb ik gehoord. God, de Heer van de hemelse machten, heeft tot vernietiging van het land besloten. Dat is even slikken, is het niet? Dat is het vreemde werk dat God gaat doen. Hij gaat zijn eigen land vernietigen. En het is vast besloten, staat er. God heeft het besloten en hij zal er niet op terugkomen. Tegen wie profeteert Jesaja? Uiteraard spreekt hij hier tot zijn tijdgenoten. En het volk van God, Israël in die tijd, was zeer afvallig geworden. U hoeft de voorgaande hoofdstukken van Jesaja maar te lezen om te weten hoe ver het gekomen was. En de maat was vol. De maat van hun zonde was vol. En God had besloten om nu zijn eigen land te tuchtigen en om Israël in ballingschap te laten gaan. Het besluit van God stond vast zoals een boer zijn oogst tuchtigt met een dorsvlegel. Zo zal God nu zijn volk dorsen en het overgeven in de handen van de Assyriërs en de Babyloniërs. Maar, en dat is dan het verrassende van de gelijkenis, God heeft besloten tot vernietiging van het land, maar niet tot ondergang van het land. God heeft wel het oordeel van zijn volk op het oog, maar niet de uiteindelijke vernietiging. Zoals bij een boer wanneer hij zijn oogst tuchtigt met een dorsvlegel, tot doel heeft om de vrucht eruit te laten vrijkomen en de korrels van het koren, van het kaf te laten scheiden, zo is God er om te doen, om de vrucht in zijn volk te laten vrijkomen, om een geheiligde rest, een overblijfsel, te laten naar voren komen. En om uiteindelijk met een overblijfsel verder te gaan, een gelovige rest van het volk. En door middel van een parabel wil Jesaja de kritiek als het ware pareren, van God doet zijn werk niet goed, waar is hij mee bezig? Hoe kan hij zijn eigen land in de steek laten? Hoe kan hij zijn eigen volk in de steek laten? Jesaja zegt, God is als een boer die zijn akker oogst en uit die akker de vrucht vrij wil krijgen. En in de omgang met zijn volk is God zeer wijs zoals de landman. Zoals een boer niet alsmaar blijft ploegen en niet alsmaar blijft slaan, zo zal God ook niet altijd maar beproeven, er komt een eind aan de beproeven. En het oogsten en het dorsen, dat ziet eruit alsof de boer zijn eigen opbrengst naar de vaantjes helpt. Nee, zegt Jesaja, de boer is erop uit om de vrucht vrij te krijgen. God is uit op de heiliging van zijn volk. En zo kan er soms beproeving in het leven komen. En zo kom ik tot de toepassing van deze parabel voor onszelf. En opnieuw drie lessen om het eigenlijk nu naar onszelf toe te brengen. Op welke manier is God als een boer in ons eigen leven bezig? God gaat met ons om zoals een boer met zijn land. Zoals het werk van God vreemd is, zoals Jesaja het hier noemt, iets bijzonders, iets buitengewoons, zo is Gods werk in uw leven vaak heel vreemd. U kunt daar niet altijd een lijn in ontdekken, zelfs meestal niet. En wie onder ons heeft nog nooit de vraag gesteld, waarom, Heer? Waarom moet mij dit overkomen? Waarom gebeurt dit in mijn leven, of in ons leven, of in onze gemeente, of in mijn familie? Waarom moet dit mij overkomen? En het kan je soms radeloos maken, het kan je soms met de rug tegen de muur brengen. Wel, dan is het goed om die parabel van Jesaja ter harte te nemen, want de wijsheid van de landman is de wijsheid van God. Wanneer God een beproeving in het leven brengt, wanneer ons leven soms op wegen lijkt te gaan die absoluut onaanvaardbaar lijken, dan zijn we als het ware die tarwe aren die worden afgekapt en die op een kar naar de schuur worden gehaald. En we krijgen een dorsvlegel op onze kop en dan zeg je, Heer, dat kan toch niet? Maar de Heer is er alleen maar op uit om vrucht te laten voortbrengen. Gods doel met uw leven is om u klaar te maken. En wanneer de ploegschaar misschien op dit moment in uw leven gaat, wanneer er voren in uw leven worden getrokken op dit moment, wel, het doel van de Heer is om uiteindelijk u ontvankelijk te maken voor het zaad van zijn woord, u ontvankelijk te maken voor hemzelf eigenlijk, om de vrucht van de geest uiteindelijk voor te brengen. En daarom zal God op tijd en stond ons allemaal beploegen, onze akker van ons leven beploegen, er met een schaar, met een ploegschaar doorheen gaan, om ons ontvankelijk te maken voor zijn zaad en voor zijn opbrengst. Daar is de Heer om te doen. En zo mogen we weten, broeders en zusters, dat de Heer een ondoorgrondelijk, maar prachtig plan aan het uitwerken is, doorheen heel de geschiedenis en ook doorheen heel uw korte mensenleven. Af en toe worden we omgeploegd en gaan de kluiten van ons leven als het ware helemaal omhoog, worden we doorheen geschud, maar het is allemaal op lange termijn bedoeld om de vrucht eruit te halen, om de vrucht naar voren te laten brengen, een vrucht van heiligheid. Ten tweede, God weet ook precies hoe ver hij kan gaan. Een boer blijft niet eindeloos dorsen. Hij stuurt zijn paarden en zijn wagenrad er niet eindeloos overheen. Hij laat het niet verpletteren. Wanneer zo'n boer een berg korenaren op zijn dorsvloer heeft liggen, en dan begint hij met zijn collega's, de een na de ander beginnen ze erop te kloppen, want die mannen weten precies hoe ver ze moeten gaan. Ze zijn er niet op uit om die korrels te verpulveren, dat het alleen maar meel wordt, nee, ze zijn erop uit om die korrels vrij te laten springen uit de korenaren. Dus geen boer zal zo lang dorsen dat hij zijn eigen oogst verplettert, hij weet precies hoe ver hij kan gaan. En zo mag u dat ook weten, God weet precies hoe ver hij met de beproeving in ons leven kan gaan. Als wij onder de slaande hand van God soms ons voelen als korenaren die zo'n dorsvlegel op ons krijgen, dan is het God alleen maar te doen om u te bevrijden, om u vrij te maken voor een groter werk. De Heer weet precies hoe ver hij kan gaan. En wanneer wij beginnen te protesteren en te riposteren, Heer, waarom, en stop ermee. De Heer weet precies hoe ver hij kan gaan, zoals een boer precies weet hoe ver hij met tarwe en met gerst en met speld en met al die andere kruiden kan gaan. En soms is er opstandigheid dat we willen wegkomen onder de hand van God, maar dan lopen we weg van de uiteindelijke vrucht. God wil precies die vrucht in ons losbrengen. En we hebben een mooie belofte die hier bij Jesaja geïllustreerd wordt. God beproeft nooit boven vermogen. Dat zegt Paulus ook letterlijk. Zijn beproeving is nooit boven vermogen. En als het kruis op uw schouders misschien zwaar is en zwaarder wordt, dan maakt God uw schouders ook sterker. Daarvan ben ik overtuigd. Dus het is God te doen om de vrucht. God weet precies hoe ver hij kan gaan. En ten derde, elk gewas krijgt ook zijn eigen behandeling. Dat is de derde les. God gaat met ieder van ons zijn eigen weg. En zoals hier een boer tarwe in rijen zaait, gerst in vakken en spelt langs de rand van de akker, zo weet God precies welke zaadsoort u bent. We zijn niet allemaal tarwe, we zijn niet allemaal gerst, we zijn niet allemaal spelt. God weet precies wie we zijn en hoe hij met ons moet omgaan. Zoals ouders ook perfect weten, hun kinderen zijn niet allemaal gelijk en met de een, ja, die geeft u wat meer vrijheid dan de ander en de een moet u alles vlugger een stem verheffen dan bij de ander. En zo weten ouders perfect welk kind, welk kind in elkaar steekt. En daarom, broeders en zusters, moeten we onszelf niet voortdurend met elkaar vergelijken. God heeft de een als tarwe gemaakt, om nu maar de beeldspraak aan te houden, en de ander is spelt, de ander is komijn, de ander is nog iets anders. En we moeten nog niet jaloers zijn dat de een aan de rand staat van de akker, en de ander in een vak, en de ander op een rij gezaaid is. God weet precies wie hij in de hand heeft, en ieder krijgt zijn eigen behandeling. Dus loop nu jezelf niet voortdurend te vergelijken met een ander, van die heeft het beter dan ik, en die heeft minder tegenslag dan ik. We hebben allemaal een behandeling die uniek is in de handen van God. Dat is de gelijkenis van de landman van Jesaja. Om aan zijn tijdgenoten te zeggen, Gods werk is bijzonder wijs. Hij zal zijn volk prijsgeven in de handen van de Assyriërs en de Babyloniërs, maar er zit een wijsheid achter. God denkt verder, God denkt aan het uiteindelijke resultaat, een gelovige rest die behouden zal worden. En, troost Jesaja zijn tijdgenoten, God blijft niet eindeloos ploegen en hij blijft niet eindeloos dorsen. Er is een grens aan de beproeving. Hij weet perfect tot waar hij moet gaan. Maar het is een vreemd werk. God zal zijn eigen volk tuchtigen. Dat is een vreemd werk. Dat snappen wij niet. Dat blijft voor ons vreemd. En zeker voor buitenstaanders is dat super vreemd. Waarom doet God zoiets? God doet een vreemd werk. En het allervreemdste werk, en daar zal ik mee afronden, het allervreemdste werk, is op Golgotha gebeurd. Daar heeft God zijn eigen zoon onder de dorsvlegel van het oordeel gelegd. En het oordeel dat ons toekwam, heeft hij op zijn eigen zoon laten komen. En de dorsvlegel, die normaal op ons zou moeten vallen, die is op Christus, de Zoon van God, zelf gevallen. Het allervreemdste werk, het alleronbegrijpelijkste werk, het bijzonderste werk dat ooit gebeurd is. Nooit heeft iemand op de dorsvloer meer slagen gekregen dan Jezus, de eigen zoon van God. De perfecte graankorrel werd letterlijk verpletterd, werd daar verbrijzeld. Het staat zelfs ook zo letterlijk dat de bedoeling was, dat er één voor ons verbrijzeld zou worden. En het is Christus geworden. En wat een boer dus niet doet, zijn eigen graankorrels verbrijzelen, heeft God wel gedaan met zijn zoon. Zijn eigen zoon is verbrijzeld om ons van de verbrijzeling te redden. Snapt u het? Dat is het evangelie. Christus heeft de volle laag van de dorsvlegel op zich gekregen. Hij werd eronder verpletterd, zodanig dat wij niet verpletterd zouden worden. Wat er met koren op de dorsvloer niet mag gebeuren, namelijk verpletterd worden, is met Christus wel gebeurd. En dat is het evangelie. Want het is door de dood van zijn zoon dat God nadien nooit meer genadeloos zal straffen. En op Golgotha blijkt de wijsheid van God. Zijn beleid is wonderbaarlijk en hij volvoert het in grote wijsheid. En wie had dat door? Toen Christus stierf, had niemand dat door. Het was allemaal over, het was allemaal voorbij, het was allemaal voor niks geweest, eventjes scheen de zon, en nu breekt de nacht weer aan. En de schrift zegt, dat was de wijsheid van God. Dat de landman daar zijn zoon heeft laten verpletteren om onzentwil. Daar blijkt de wijsheid van God. En ik hoop dat u dat mag meenemen vanochtend, dat God wel degelijk weet waar hij mee bezig is, dat er niks buiten hem omgaat. Hij is de landman die de hele oogst overziet. Elke akker heeft hij in de hand, elke zaadsoort heeft hij in de hand. En in al zijn activiteiten zit er orde en samenhang in. Zoals een boer nu al zijn werk, zijn akkers winter klaarmaakt met het oog op de oogst van volgend jaar, zo is God doorheen heel de geschiedenis al bezig met de uiteindelijke grote oogst, de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. God bereidt dat nu al voor en hij bereidt er u persoonlijk ook al op voor. Er zit orde en samenhang in het werk van de hemelse landman. En op een dag zal die oogst worden samengebracht. Op de dag van Christus, verheerlijking op de dag van Christus, wederkomst op de dag van de grote openbaring van de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. En dan zullen al die korreltjes die bijeengebracht zijn in het grote werk van de hemelse landman, dan zullen ze samengebracht worden en dan zullen alle tranen van de ogen worden afgewist. En dan zullen wij allemaal in koor zeggen, het is de moeite geweest. Al dat ploegen, al dat dorsen, al dat werk, al die beproeving, uiteindelijk is het de moeite waard geweest. Om Christus wel. Amen. Ik zou nog graag afsluiten met een gebed. Vader, dank u dat u een wijze, grote God bent. Heer, wat voor pretentie zouden wij hebben om u te beoordelen, om te kunnen zien waar u mee bezig bent, Heer. Wij zijn zo beperkt, wij zijn zo klein. U bent met een ondoorgrondelijk plan bezig. En toch, Heer, hebt u al het einddoel van dat plan geopenbaard, de verhoging van Christus, de verheerlijking van Christus en samen met hem al de mensen die hij gered heeft. Heer, help ons om geduldig en vertrouwvol te zijn in de beproevingen die ons overkomen. Help ons om onder uw hand te weten, het is allemaal tot een goed doel, Heer. U wil ons heiligen, u wil ons louteren, u wil de vrucht uit ons loskrijgen. En daarom moet het kaf van het koren worden gescheiden. Help ons, Heer, om minder te worden van onszelf en meer van Christus in ons te krijgen. Heer, als we getuchtigd en beproefd worden door u, help ons om er niet van weg te lopen, maar om ons over te geven, Heer, om te weten, het is met een goed doel, u hebt het beste met ons voor. Help ons, Heer, om geen opstandige kinderen te worden, maar gelovige kinderen. Ik vraag dat in Jezus' naam. Amen.